Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, wij heten u hartelijk welkom in Klassiekuur. Op Radio Maria brengen wij naast de componist van de week ook een mooi deel aan religieuze gezangen vandaag met Russische en Byzantijnse inslag. In de eregalerij der componisten plaatsen wij vandaag Dmitri Shostakovich in de kijker, de grootste meester van het Sovjet-tijdperk. Hij leefde van 1906 tot 1975 en hij was zowat de enige toondichter die de Sovjet-Unie heeft voortgebracht, gedrild door het communistisch regime. Zijn muziek werd wel bekritiseerd omdat na overweldigende passages er plots naïeve, weinig smaakvolle passages opduiken. Goed en slecht naast elkaar dus. Zijn oeuvre valt echter best te smaken, waaronder zijn symfonie nummer 1 in F uit 1925. Het is een afstudeerwerk van hem. Dan Lady Macbeth uit het Mtsensk district, een opera uit 1934. Symfonie nummer 5 in Re klein uit 1937. Zijn vioolconcert nummer 1 in La Klein uit 1948, zijn 24 preludes en fugas voor piano uit 1951, zijn pianoconcert nummer 2 uit 1957 en zijn symfonie nummer 15 in A uit 1971. Toen Shostakovich in 1975 overleed, was hij de laatste componist die zowel bij traditionalisten als modernisten bewondering opriep. Zijn muziek was zeker vitaal en origineel. En ter kennismaking nu het adagio uit Macbeth, Lady Macbeth uit het Mtsensk district, gespeeld door Gidon Kremer en het Cremerata Baltica uit de CD De Profundis. Wat betekent uit de diepten?
Thank you. Shostakovich groeide op in een welgesteld intellectueel gezin. Zijn vader was scheikundig ingenieur en een muziekliefhebber met een goede zangstem. En zijn moeder was conservatoriumpianiste. Dimitri werd geboren op 25 september 1906 in Sint-Petersburg. Op 9 jaar gaf zijn mama hem pianoles. 13 jaar oud liet Glazunov hem toe tot het conservatorium van Sint-Petersburg. Zijn eerste symfonie was een afstudeerwerk. Op 20 jaar werd hij hiermee al internationaal beroemd. De tweede symfonie met koorfinale kreeg als ondertitel Op Oktober. De derde symfonie werd de 1e mei genoemd als eerbetoon aan de Internationale Dag van de Arbeid, een Russisch-Sovjetfeest. Volgens Shostakovich moest muziek de staat dienen in toegankelijke muziek. Hij gebruikte dissonante harmonieën zonder de tonaliteit op te geven. Kenmerkend zijn melodie, volksliedjes, snelle uitingen van emoties, van het sublieme naar het banale en van sarcasme naar melancholie. Luisteren we naar het Philharmonisch Orkest van Sint-Petersburg onder leiding van Yevgeny Mravitsky in het tweede deel Allegretto uit de 5e symfonie in Re klein, opus 47 van Dmitri Shostakovich. Thank you.
In 1929 trok Shostakovich met zijn satireopera De Neus de kritische aandacht van de Sovjets. De overheid bestempelde De Neus als burgerlijk decadent. Zijn derde symfonie als formeel gebaar aan de proletarische solidariteit. En 2 jaar na de succesvolle première van Lady Macbeth uit Tsensk-district, een opera uit 1934, die door de Russische muzici algemeen als goed werd verwelkomd, net zo goed als wat er toen in het Westen werd geproduceerd, dat werd in de Pravda, dat is de officieel communistische krant, als chaos in de muziek voorgesteld. Overspel en moordscènes schokten de Sovjets. Dit gekkenhuis aan geluid werd door Stalin bekritiseerd. Maar in 1936 zuiverde Stalin het land politiek door een schrikbewind. Vele vrienden en familieleden van Shostakovich werden gevangen genomen of vermoord. Maar hij putte troost uit de geboorte van zijn dochtertje Galina in 1936 en 2 jaar later van zijn zoon Maxim. Maar we gaan nu luisteren naar The Gadfly, een romance, deel 8, uit de gelijknamige suite opus 97a voor de Sovjetfilm uit 1955 The Gadfly. Wat betekent eigenlijk daas, dat is een steekvlieg of horzel. En het is gebaseerd op de novelle The Gadfly van Ethel Lilian Voynik. De melodie is geïnspireerd op Méditation de Thaïs van Massenet en bevat een mooie solo-melodie voor viool. Het arrangement is van Levon Atovmian en het BBC Symfonieorkest staat onder leiding van Maxim Shostakovich, zijn zoon. Thank you.
Zijn vijfde symfonie, een schitterend werk met als titel Het praktische creatieve antwoord van een Sovjet-kunstenaar op gerechtvaardigde kritiek, was een succes bij zowel critici als publiek. Een waar voorbeeld van ware Sovjetkunst heette het. Majestueus met veel kopergeschal en paukenslagen werd dit zijn populairste werk. Tot 1955 componeerde Shostakovich symfonieën en strijkkwartetten en nog heel weinig toneelwerk. Als oorlogsvrijwilliger werd hij in de Tweede Wereldoorlog afgewezen wegens te slechte ogen en toch diende hij 2 maanden in Leningrad, het vroegere Sint-Petersburg, later in Samara, de tijdelijke Sovjet-hoofdstad. En daar voltooide Shostakovich zijn 7e symfonie, de Leningrad, die op microfilm het land werd uitgesmokkeld en overal in het westen gespeeld. We luisteren nu naar vioolconcerten nummer 1 in La Klein, opus 99, deel 4, Burlesque, Allegro con Brio. Sir Andrew Davies en het BBC Symfonieorkest brengen u deze symfonie ten gehore.
Thank you.
Na de oorlog vestigde Shostakovich zich in Moskou en werd er hoogleraar compositie aan het conservatorium. In 1948 werd hij met Prokofjev beschuldigd van formalisme. Shostakovich werd uit zijn ambt gezet en de meeste van zijn werken in de ban gedaan. En de privileges van zijn gezin die werden ingetrokken tot na de dood van Stalin in 1953. Hij schreef nu nog filmmuziek en patriotische muziek. Symfonieën nummer 10 en 11 kregen geen kritiek en symfonie nummer 12, getiteld 1917, werd goed ontvangen als gedachtenis aan Lenin. Maar nu uw aandacht voor Jazz Suite nummer 2, wat Russen toch jazz noemen althans, met hieruit de delen nummer 6, getiteld Wals, nummer 7, getiteld Dans en nummer 8, de finale. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest staat onder leiding van Ricardo Chailly. De tweede jazz suite schreef Shostakovich in 1938 voor het nieuwe Staatsjazzorkest van Viktor Knushevitsky. Vooreerst op de Moskouse radio gespeeld, op 28 november 1938. Het werk was verloren gegaan, maar uit een pianopartituur herontdekt in 1999 werd het werk geherorchestreerd door Gerard McBurney. Uit de jazzsuite werd vooral de Second Waltz bekend. Voor u nu de drie delen uit de jazzsuite, nummer 6 met wals, nummer 7 met dans en nummer 8 de finale.
Thank you.
Symfonie nummer 13 stuitte weerom op officiële kritiek. Communistisch partijvoorzitter Nikita Khrushchev viel het werk aan. Het koorgedeelte was volgens Khrushchev een verwijzing naar de massamoord van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog en besteedde niet genoeg aandacht aan de anderen die ook omkwamen. Wij vonden van Shostakovich opus 79 Jewish Poetry, Joodse volkspoëzie. En uit dit elfdelig werk kozen we nummer 2, Fuzzy Mummy and Auntie, Pietluttige moeder en tante, voor sopraan en alt, en vervolgens nummer 9, The Good Life, het goede leven, en dit voor tenor. Deze liedercyclus voor sopraan, alt en tenor met piano staat centraal in het oeuvre van Shostakovich. Gecomponeerd in 1948, toen de componist afstand nam van de Zdanov-doctrine. Deze doctrine van de Sovjets verdeelt de wereld in twee delen. Het imperialistisch deel met onder andere de Verenigde Staten en het democratisch deel van de Sovjet-Unie. De componisten moesten volgens de lijnen van de partij schrijven, anders werden ze vervolgd. Alles stopte wel in 1953 met de dood van Stalin. Shostakovich vereenzelvigde zich met de Joden. Hij wist van de Holocaust, ook van de moorden op Russische Joden, de horror van Stalin en het nazisme. Het werk dook op in de openbaarheid in 1955 en bevat natuurlijk elementen van de Joodse muziek. Geniet nu van het Göteborg Symfonisch Orkest onder leiding van Neeme Järvi met Luba Organosova, Nathalie Stutschman en Philip Langrit.
Привези нам уточку, чтоб не болеть грудочки.
Ай, май, май, в селу-то Тоня поезжай, привези нам косочку, чтоб не болеть позочку.
Ай, май, май, в селу-то Тоня поезжай, привези нам семечек, чтоб не болеть темечку.
Бай-бай-бай, в село-то Туня поезжай, привези нам зайчика, чтоб не болеть пальчиком.
Thank you.
Nina Vanazar, de vrouw van Shostakovich, overleed in 1954. In 1956 trouwde hij met Margarita Kainova, maar scheidde weer na 3 jaar. Maar ondertussen maakte Maxim, zijn zoon, grote vorderingen in de muziekstudies en momenteel is hij een topvertolker van zijn vader. Hij dirigeerde het derde muziekstuk in dit programma, The Gadfly. Uw aandacht nu voor de 7e prelude en fuga uit een reeks van 24 voor piano in La Groot. En de delen zijn Allegro con, Allegro poco marcato en Allegretto. En Alexander Melnikov bespeelt de piano.
Wat we juist hoorden was prelude 7 en fuga en die was opgedragen aan Tatjana Nikolajeva door deze componist, een van zijn kunstvrienden. Ook Rostropovich en Oistrak, twee Russische muzieklegendes, waren zijn vrienden. Voor Maxim Shostakovich schreef Dimitri de Vader het tweede pianoconcerto, opus 102 in Fa groot, een sprankelend werk uit 1957, vol van muziekgrapjes en met een meeslepende lange beweging. In 1960 maakte hij zich lid van de communisten, deels uit opportuniteit en deels onder politieke druk. In de jaren 60 ging zijn gezondheid achteruit door roken en vodka drinken. Hij schreef wel in alle rust verder. Hij voltooide 15 strijkkwartetten, produceerde nog symfonie, nummer 14 en 15. Op 9 augustus 1975 overleed Shostakovich aan longkanker in Moskou. Hoe zou hij geschreven hebben, moest hij niet steeds onder het juk van de partij hebben gepresteerd? We nemen afscheid van Shostakovich met het pianoconcerto nummer 2 in Fa groot, opus 102, deel 2 Andante, met Joshua Pierce, Paul Freeman en het Radiotelevisie Symfonieorkest.
Thank you.
En met een stukje geschiedenis over de Byzantijnse muziek, beste luisteraars van Radio Maria, komen we ook weer in Rusland terecht. En laten wij jullie ook genieten van deze prachtige religieuze muziek. In het jaar 312 stond het leger van de Romeinse keizer Constantijn voor een zware veldslag om de heerschappij over het Romeinse Rijk. En in een visioen zag Constantijn dat hij deze veldslag zou winnen als zijn leger streed onder het teken van het kruis. Hij liet de schilden van zijn soldaten met een kruis beschilderen en inderdaad won zijn leger deze slag. Hierop bekeerde hij zich tot het christendom, waarmee er een einde kwam aan de christenvervolging. Constantijn vestigde zich in de kleine, maar strategische aan de Bosporus gelegen plaats Byzantium. Na zijn dood in 337 werd deze stad naar hem vernoemd en kreeg de naam Constantinopel, thans Istanbul. In de vierde eeuw werd het Romeinse keizerrijk ten gevolge van de onderlinge twisten opgesplitst in twee delen. Het West-Romeinse keizerrijk met als hoofdstad Rome en het Oost-Romeinse Byzantijnse keizerrijk met de hoofdstad Constantinopel. In beide staten ontwikkelde zich de nauw met de staat verweven godsdienst op een eigen wijze. Na het schisma van 1054 werd de scheiding tussen de kerk van Rome en de Oosters, Grieks-Orthodoxe kerk, definitief, waarbij Byzantium de zetel werd van de orthodoxe kerk. En uit deze kerk zijn de andere orthodoxe kerken voortgekomen.
Thank you.
In 988 zond de Russische vorst Vladimir van Kiev zijn gezanten naar alle windstreken om te onderzoeken welke godsdienst voor zijn rijk het meest geschikt was. Toen de gezanten die hij naar Constantinopel had gestuurd bij een vorst terugkeerden, vertelde zij hem: het was alsof we in de hemel waren, want nergens hebben we een schouwspel met zulke wonderschone zang gehoord als daar. Hierop koos Vladimir de Heilige voor deze godsdienst en zijn hele rijk volgde hem. Hij liet samen met zijn echtgenote Griekse prinses Anna een aantal kerkelijke functionarissen, waaronder zangers, uit Byzantium naar Kiev komen. De christelijke gezangen en hymnen uit die tijd waren sterk beïnvloed door Griekse, Bulgaarse zang en de Joodse muziekcultuur. Vanaf begin van de 12e eeuw bestonden in de toenmalige Rusland twee zangwijzen naast elkaar. Eén ervan verdween in 200, de andere, de zogenaamde Zamenni-zangwijze, werd met neumen genoteerd, Griekse accenttekens die het verloop van de zang aangeven. Eeuwenlang veranderde de muziek nauwelijks, maar in de 15e eeuw ontstond onder invloed van de verschillende zangscholen een nieuwe zangwijze genoteerd met de neumen uit de vorige periode. Deze liederen werden vooral twee- en driestemmig uitgevoerd. Een stem die de melodie zong in het midden en parallel daarboven en daaronder een hoge en een lage stem. Deze muziek werd sterk beïnvloed door de Russische volksmuziek die volgens hetzelfde patroon was opgebouwd. Tegen het einde van de 16e eeuw ontstond een nieuwe notatie met neumen. En deze veelal vierstemmige muziek is niet te vergelijken met onze westerse muziek, hoewel ze elkaar wel beïnvloed hebben.
Thank you.
Na de inval van de Mongolen in 1237 kwamen steeds meer Russische vorstendommen onder het gezag van Litouwen. De diocesen Kiev en Lemberg, Lvov, hadden sinds de 14e eeuw een onafhankelijke metropoliet en de kerkmuziek in dit gebied ontwikkelde zich geheel onafhankelijk van de muziek in Centraal-Rusland. Met het verdrag van Lublin in 1569, waarbij Litouwen fuseerde met Polen, komt Oekraïne bijna geheel onder Pools gezag en daarmee onder politieke en culturele overheersing van het katholieke Polen. Dit werd nog versterkt door de Unie van Brest in 1596, waarbij de relaties met de patriarch van Constantinopel werden verbroken en de kerk zich plaatste onder het gezag van de paus van Rome. Hierdoor werd de meerstemmigheid volgens de westerse muziekopvattingen in deze gebieden ingevoerd. In deze periode werd op scholen muziek onderwezen en in de Oekraïense kloosters zongen de koorknapen. Door de opstand tegen de Poolse overheersing in 1638 vluchtten veel Oekraïners, waaronder monniken en nonnen, naar Rusland. En zij namen hun zangers mee en sommigen sloten zich aan bij koren van de tsaar en de patriarch, waar ze al spoedig een dominante rol vervulden. Naast polyfone muziek kende men in Rusland in die tijd ook meerstemmige muziek met zoveel scherpe dissonanten dat deze niet is te vergelijken met onze polyfone muziek. Mede door invloed van deze Oekraïense zangers ontwikkelde de meerstemmige koorzang zich vanaf circa 1650. Volgens de westerse principes. Men noemt dit de periode van de Russische barok.
In 1880 introduceerde de Russische dirigent en componist Arkhangelsky vrouwenstemmen in een kerkkoor in Sint-Petersburg. En deze nieuwe ontwikkeling werd weldra gevolgd door veel dirigenten. Vrouwen hadden echter al eerder gezongen in de Russische kerken, want reeds in de 18e eeuw gebruikten componisten Sarti, Galuppi en Kerzeli onofficieel vrouwenstemmen voor de uitvoering van hun liturgische gezangen. In de kerkmuziek verschoof de zuiver liturgische functie van de muziek steeds meer naar een muzikale functie, waarmee de kloof tussen deze twee vormen steeds groter werd. Componisten keerden terug naar hun oude oorspronkelijke znamenizang, mede door composities van Rachmaninov, Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, Gretchaninov en Tchenogov. Werd deze zang een wijdverbreide en zeer geliefde muziekstijl. Beste luisteraars van Radio Maria, tot volgende week in Klassiekuur op Radio Maria.
Amin. Blagoslovi duše moja Gospoda, blagosloven jesi Gospodi, Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови, душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Очищающего вся беззакония Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благи желание Твое, обновиться, як орля юность Твоя. Творяй, милостинний Господ, и судьбу всем обидим им. Сказа пути своя Моисеови, сыновом Израилевым хотения своя. Щедар и милостив Господ, долготерпеливый, много милостив, не до конца прогневается, ниже вовек враждует. Не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Велико отстоят востоци от запад, удалил ест от нас беззакония наша. Яко же щедри до тецини, ущедри Господ боящися Его, яко то и позна создание наше, помяну, яко перстье смир.